Voor de luisteraars van de kerktelefoon zullen we het schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze dienst noemen. Het te lezen schriftgedeelte voor deze dienst is Johannes 12, vers 20 tot 33. Wij herzeggen Johannes 12, vers 20 tot 33. We lezen ook Galaten 2, vers 19 tot 21. Wij herzeggen Galaten 2, vers 19 tot 21. De te zingen psalmen zijn Psalm 99, vers 2, Psalm 99, vers 6, Psalm 31, vers 5 en 6, Psalm 62, vers 8, vers 5 en 8, Psalm 9, vers 9. Nogmaals de psalmen. Psalm 99, vers 2. Psalm 99, vers 6. Psalm 31, vers 5 en 6. Psalm 62, vers 5 en 8. Psalm 9, vers 9. Wij wensen u een goede en gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, zetten we ons samen zijn voor door te zingen met elkaar van Psalm 99, het tweede vers. God de Heere regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoogbestel die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont. Dat zich de aarde bewegen, hij is Israëls zegen. Psalm 99, vers 1. beleiden wij het geloof met de 12 artikelen en zingen we daarna het 6e vers van dezezelfde psalm. Uit zijn heiligdom in een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet, die door Heerenkracht van hen werd volbracht. Het nakroost der Hebreeën volgen dit al eeuwen. Psalm 99 vers 6.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Tweetal schriftlezingen voor dit avonduur. In de eerste plaats Johannes 12, de versen 20 tot en met 33. En daarna ook Galaten 2, de versen 19 tot en met 21. Dus wij noemden u Johannes 12, vers 20 tot en met 33. En Galaten 2, vers 19 tot en met 21.
En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen, en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij, en waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit den hemel, zeggende, en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan, die daar stond en dit hoorde, zeide dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanig een dood hij sterven zou. Galaten 2 vanaf vers 19. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven.
Zoek uit aangezicht des Heren gemeenschappelijk gebed. Heere, gij grote en heilige, rechtvaardige God in de hemel, mogen het zijn dat wij uw aangezicht mogen zoeken door uw Zoon. Want buiten hem is er geen weg tot de troon der genade. Buiten hem is er geen gebed mogelijk in het leven van degenen die u vrezen. Geen gebed van de gemeente. Ach Heer, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen als wij trachten te naderen. Om uw zegen te vragen over deze dienst, waar uw woord mocht worden geopend, ons werd voorgehouden en gepredikt staat te worden, Heere, daar hebben wij van onszelf alles tegen. En moeten we als we op onze plaats zijn gebracht ook erkennen dat we met al het onze verlegen zijn. Mocht het ook zijn verlegen om, verlegen met onszelf en verlegen om de werking van uw geest. Dat we een ogenblik van onszelf mogen worden verlost om door u te worden geleid in alle waarheid. Om daar in uw woord verklaard te vinden hoe gij een zondaar tot leven wekt. En dat we dat zo mogen horen, Heere. Dat niemand er onderuit kan. Onder de noodzaak van bekering en geloof. De noodzaak van ontdekking. Maar ook dat het leven verklaard mag worden van degene die u vrezen. Dat nu opgewekt mag worden. om dat leven der genade te zoeken in de beoefening van het geloof. Want we moeten erkennen, Heer, en ontvangen genade zo vaak van onze plek te zijn. Zo menigmaal voor onszelf te leven. En gij weet, Heere, waar er onder ons zitten die zichzelf altijd maar weer moeten afkeuren. Maar geef gij nog eens te mogen ervaren waar gij ze doet sterven, daar doet gij ze toch ook leven. Waar gij ze kastijdt, dat maakt gij ook dat ze die vreedzame vrucht der gerechtigheid mogen leren kennen. En uw heiligheid deelachtig mogen gaan worden. En daarom bidden wij ook van u of gij degene die u mogen kennen, zou het willen bevestigen in dat werk dat gij zelf in hen gewrocht hebt. En wat gij zo de rijen doorgaan, onder jong en oud, onder hen die meeluisteren en misschien naluisteren. En wilt gij doen zijn tot zegen, tot de uitbreiding van uw koninkrijk, tot wasdom in de genade. Wilt gij alles wat de loop van uw woord in de weg zou kunnen staan wegnemen en geven dat we een ogenblik gevangen zouden mogen worden door uw woord. Dat het beslag zou mogen leggen. Ach, Heer, gedenk zo in uw ontferming. Nadat wij nodig hebben. De een tot vermaning en aansporing. De ander tot vertroosting en tot bevestiging. Heer, gedenk ook uw dienaar die gij aan deze plaats verbonden hebt. Wilt gij ook hem nog sterkte en krachten verlenen om vreugde te vinden in uw dienst en met lust te mogen arbeiden en dat onder de zegenende hand van u. Ach, Heere, dat ook zo degene die wakker gemaakt werden, ontwaakt in het geweten, daar niet zo bij de zou blijven, maar dat ze verder geleid zouden worden op de weg die gegaan moet worden. Die weg van afbraak om het leven alleen buiten onszelf in uw Zoon te zoeken en te vinden. Gedenk zo in ieder. Dat vragen wij in de uitdelging van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Schriftlezing voor vanavond is u voorgehouden en de tekst voor de prediking vindt u in vers 24 tot en met 26, waar wij het volgende lezen. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Gemeente, de gang van de borg is ook de gang van de kerk. Zij moeten van sterven naar erven. Door sterven naar het leven, van lijden tot heerlijkheid. En daarom als het gaat vanmorgen over het tarwegraan van de Vader, dat is in de eerste plaats de Zoon van God. In de tweede plaats mogen we ook zeggen dat daarin toch ook uitgetekend wordt de weg van al degenen die hem leren lief krijgen. En dat wordt ook verklaard in de verse 25... tot en met 26, hoe het volk des Heren een stervend leven moet gaan. Van sterven naar leven. Deze zaken willen met elkaar overdenken. Maar eerst gaan we met elkaar zingen. Dan krijgt u gelegenheid om uw gaven af te zonderen. De eerste collecte bestemd voor de kerkvoogdij. De tweede collecte bestemd voor de diaconie. En tijdens de slotzang wordt de maandelijkse kerkvoogdijcollecte gehouden. De collectes worden van harte in liefde en milddadigheid aanbevolen. We willen gaan zingen van Psalm 31, het vijfde en het zesde vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpe wilde bieden in mijn verdrukking en mijn lijden. Toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende. Ook hebt gij mij niet weggestoten, noch mij van alle kant benauwd door vijandshand. En ik heb uw trouwe hulp genoten. Gij deed met vaste schreden mij in de ruimte treden. Psalm 31, 5 en 6. van sterven naar leven. Gemeente, kinderen, dat weten jullie ook wel. Als een mens geboren wordt, als die één keer geboren wordt, is dat niet genoeg, hè? Mens moet ook wederom geboren worden. Dus hoeveel keer moet een mens geboren worden? Niet één keer, maar twee keer. Hij moet ook wederom geboren worden. Opnieuw geboren. Door de genade van God. Als hij werkelijk gelukkig wil worden. En eeuwig gelukkig wil blijven. Dus één keer geboren worden is niet genoeg. Maar dat geldt ook voor sterven. Als een mens eenmaal sterft. En hij is ook niet eerder een keer gestorven. Is dat niet genoeg? En dat is van ontzaglijk belang. Dat we iets leren van dat sterven waar het woord van spreekt. Sterven voor erven. Kind van God. Moet er geestelijk op zich sterven. En willen dan ook vanmiddag stilstaan bij het sterven door de wet, aan de wet. Zoals we het ook gelezen hebben in Galaten 2. En dan willen we in de tweede plaats letten op het sterven aan jezelf. Het stervende leven, het sterven in een kruisweg. En dan tot slot ook het lichamelijke sterven. De dood als doorgang tot het eeuwige leven. Drieërlei sterven moet er worden gekend. Nu willen wij werkelijk zalig worden. De eerste plaats dus het sterven aan de wet. Want we hebben gezien vanmorgen hoe dat de Heer Jezus zichzelf aanwijst als dat tarwegraan van de Vader. Waarin we iets zien van zijn vernedering, dat hij onze menselijke natuur heeft aangenomen. Hij spreekt over zichzelf als het tarwegraan om daarin zijn vernedering te verwoorden. Dat hij onze menselijke natuur heeft aangenomen. Hij is die laatste Adam. Of zoals we ook wel eens zeggen, de tweede Adam. Die als het tarwegraan in de aarde moet worden gelegd. Die moet sterven. Om het leven aan te brengen. En toen hebben we gezegd. Hij moet gelegd worden in het aardrijk. Dat om ons het wil vervloekt is. Hij moet die vloek dood sterven. Aan het kruis. En welke vloek is dat dan anders dan de vloek der wet? En daarom is het ook noodzakelijk. Dat de weg der bekering. Altijd wordt getekend in die tweeslag van wet en evangelie altijd de drie stukken gepredikt worden, want niemand zal het kruis van Christus verstaan als hij niet iets van die vloek der wet gaat kennen. Met andere woorden, wij kunnen nooit verstaan waarom dat tarwegraan van de Vader in de aarde is gelegd. En die aardrijk die op ons het wil vervloekt is, als wij niet zelf met de vloek der wet van doen krijgen. Als die door de Heilige Geest aan de harten wordt onderwezen. De vloek der wet bevindelijk gekend moet worden. Een andere weg is er niet. Christus wordt gekend als de kruiskoning. Er zijn ook wel vele andere evangeliën, maar dat is het evangelie niet. Daar moet iets van gekend worden. Van die vloek der wet. Waarom? De schrift leert het ons toch. Adam en Eva zijn aan de drievoudige dood onderworpen. Tijdelijke dood, geestelijke dood en de eeuwige dood. En daarom van ons uit onmogelijk dat ook maar iemand zou verlangen naar God. Van ons uit onmogelijk dat er ooit in een mens geestelijk leven zal komen. Tenzij dat het erin geblazen gaat worden. En daarom is het ook noodzakelijk, willen wij die tarwekorrel van de Vader leren kennen. En de levenskiem die er in hem is, moeten wij onderwezen worden in datgene wat wij in Adam hebben geërfd. Dat wij die keuze in Adam dagelijks overdoen. Wat het is dat we geestelijk dood zijn. Aan de tijdelijke en de eeuwige dood onderworpen. Zijn ontzaglijke stukken. Die niet mogen worden verzwegen in de prediking van het woord. We merken meer dan eens dat er zijn in onze eigen kerkelijke kringen. Die zeggen, ja, je moet maar niet te veel over de doodstaat van de mens praten, want dan wordt de mens misschien wel lijdelijk. Dan weten we het ineens beter dan de schrift. De mens kan wel lijdelijk worden, dat is waar. Maar niet echt lijdelijk. Weet je wie echt lijdelijk worden? Die zalig moeten worden gemaakt, omdat ze het weten, in de dood te liggen. Die mogen werkelijk lijdelijk worden. Maar valse lijdelijkheid, dat heeft niks te maken met de zuivere prediking van het woord. Het heeft te maken met het valse hart. Dat is wat anders. En dat was ook noodzakelijk dat de doodstaat in Adam gepredikt wordt. En als dat niet gebeurt, dan is de prediking ijdel. Wordt het leven niet verkondigd, wordt het evangelie ook niet verkondigd. Kan niet. Het leven in Christus als de tweede Adam kan niet verkondigd worden, als ook niet de dood in de eerste Adam wordt verkondigd. Zoals men vroeger wel eens zei, Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. God maakt zijn volk eerlijk, zalig, zo hoorden wij iemand zeggen, dat is waar. Hij gaat ze allen onderwijzen. In de vloek der wet. Om te gaan verstaan door wie zij van die vloek der wet kunnen worden verlost. Zij zien in hem het leven niet, hebben het leven van hem niet nodig. Hij is hun levensbron niet eerder dan dat ze ook in zichzelf ontdekken wie ze zijn. En zo werkt God op zijn eer aan. Want hij gunt zijn eer niet aan de mens. Hij is jaloers op zijn eer. En daarom werkt hij in de zonde altijd uit dat ze in zichzelf niets hebben te roemen dan alleen in vrije genade. En dan moet u alles aan toetsen wat u hoort en wat u leest. Ook in de blaadjes van de gereformeerde gezindten. Waar het stuk van de dood staat in Adam ook meer en meer wordt overgeslagen. U moet er alles aan doen om dat te toetsen van, is dit nou werkelijk de weg die uitmondt in de ere Gods? Dat het Gods vrije gunst is. Als daar een dode wordt levend gemaakt. gaat de Heer uitwerken. En dan eerst dat sterven aan de wet. Hij werd gelegd als een tarwekorrel in de aarde, in de vloek. Dan moet ik leren, door de wet, dat die wet mij vervloekt. Er is een oude schrijver, die gebruikt hier een prachtig beeld voor. Hij spreekt dan over het volk Israël in de woestijn. Die komen bij Mara, dat bittere water. En als ze daarvan drinken, van dat water van Mara, dan is dat bitter. Dat is de dood. Dat is omkomen. En Mozes die moet een stuk hout nemen, dat erin werpen. En wat gebeurt er dan? Dan voltrekt zich dat wonder en dan kan dat water gedronken worden. Dan is het zoet, verkwikkend, versterkend water. Door het wonder. En dan zegt die godzalige leraar, kijk weet u, zo is het nou met de wet van God. En dat moet nou geleerd worden. Die wet van God, als we daar voor het eerst mee van doen krijgen, dan is dat als dat bittere water van Mara. Zo bitter. Kan ons nooit tot leven wekken. Het kan ons nooit verkrikken. Het is alles de dood en de vloek. Waarom moest Mozes dan dat hout erin werpen? Dat ziet op hem die in moest gaan in de vloek. Die in die kolkende massa van de toorn Gods is ingedaald. En dan, wat is er dan gebeurd met dat water? Als dat hout er is ingeworpen, dan is het bittere eruit. Nou, dat heeft Christus gedaan. Hij heeft zich gesteld onder de vloek van de wet. Hij is geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Hij is als dat hout geworpen in de vloek. Om die wet van haar vloekkracht te ontdoen. Kijk, dat moet nou worden geleerd. Eerst dat bittere. Dat bittere water van Mara. Dat is die heilige wet van God. Die is zo bitter. Nee, niet omdat die wet verkeerd is hoor. Die wet is heilig en goed. Maar het is bitter omdat ik zo verkeerd ben. Daar kom je dan achter. Kijk, en dat horen wij van nature niet. Want de wet is geestelijk en wij zijn vleeselijk. Weet u wat we dan de wet laten zeggen? Het zegt de wet niet hoor, maar de wet zegt vervloekt is een ingeluk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Maar dan horen we die wet iets anders zeggen. Gaat wel aardig mee. Gaat steeds beter. Nou, dat komt omdat we nog dood zijn. En de wet niet kunnen verstaan. De natuurlijke mens die verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Die verstaat ook de geestelijkheid van de wet niet. En dat moet nou geleerd worden. Om nou elk van die geboden Gods als een teug uit dat bittere water van Mara te drinken en het te gaan erkennen. Bij mij alleen maar overtredingen. Enkel de vloek. 10 maal. Schuldig aan de eerste tafel der wet. Schuldig aan de tweede tafel der wet. Schuldig aan al de geboden Gods. En er nou nooit meer buiten, bovenuit te kunnen komen. Kijk, in het begin dat kan wel eens gebeuren. Als we daar enige ontdekking aan krijgen, dan gaan we proberen om onszelf te verbeteren. En oh wee, als het nog gaat lukken ook. Want dan zijn we fariseer geworden. Maar dan gaan we onszelf verbeteren. We denken dat het steeds beter gaat. En dan zoeken we onze eigen gerechtigheid op te richten. Kan er wat nodig wezen? Voordat die zondaar werkelijk zo ontdekt is dat hij werkelijk moet gaan instemmen met zijn vloekwaardigheid voor God. Kan er een hele tijd overheen gaan voordat hij werkelijk moet gaan buigen onder dat heilig recht van God. Dat hij niets, maar dan ook niets meer overhoudt bij zichzelf, waarom God nu genadig zou zijn. En van nature, ach, misschien kunnen we heel rechtzinnig praten over de wet en over de bekering. Maar heb je dit nou zelf leren kennen? Want een natuurlijk mens is er een vijand van. Een vijand van de wet en een vijand van het evangelie. Geen boodschap aan de veroordeling van de wet. We willen best zalig worden, best gered worden, best naar de hemel gaan, maar niet in die weg waarin alles wat van mij is wordt afgekeurd en afgesneden. En toch zal het zo moeten gaan. Want bij ons is niets meer dan de dood. En niet neutraal dood, maar vijandig dood. Dat je nou in dat onderwijs van de Heilige Geest op dat plekje terecht moet komen. Een vijand van God, van zijn wet en van zijn evangelie. In die weg te sterven door de wet, aan de wet. Kijk, als die wet werkelijk wordt onderwezen in haar kracht, in haar verdoemende kracht, dan moet ik erachter komen dat ik geen van die geboden heb gehouden, nog ooit houden kan. Doe dit en gij zult leven. Dat denk ik van nature. Toch heimelijk. Dat is die Romeinse kapel in mij, die opgebouwd wordt. Doe dit en gij zult leven. Ga proberen mezelf op te knappen en het leven te verdienen. Nou, dat moet nog afgebroken worden. En dat is dan al gebeurd. Waar de Heer je brengt. Op dat plekje waar je niet meer verder kunt. Waar al het uwe ophoudt. Waar u niks overhoudt dan wat u werkelijk hebt. Namelijk de dood. In Adam. Daar laat die wet mij sterven. Daar kom ik erachter dat die wet mij alleen maar de kennis der zonde schenkt. Door de wet is de kennis der zonde. Die wet maakt mij niet levend. Waar het gebod is ingekomen, daar is de zonde levend geworden. Die wet doet mij sterven. En die laat mij dood achter. Opdat ik het leven ga zoeken. Kijk dan, als het goed ligt, dan mag het ook verder gaan. Mag het ook verder gaan. En daar werkt de Heer ook op aan. Waar hij ze helemaal gaat afbrengen. Van alle eigen gerechtigheid. Waar hij op zijn eer aanwerkt. En ze doet buigen onder de vloek der wet. Daar gaat hij ze ook openbaren. Dat daar nou vrijspraak is. Door en in hem. Die zich onder de wet heeft gesteld. De Heer Jezus Christus. Waar u moet gaan zwijgen. Onder een vloekende wet. En God ongedacht en onverwacht zijn zoon gaat openbaren. Om te doen zien, kijk, dat is nou de tarwegraan. Gelegd in de aarde. die tot een vloek geworden is om u van de vloek te verlossen. Hij is dat hout, als het ware, waarvan we hebben gelezen bij Mozes. U kunt dat thuis nazoeken. Mozes werpt een hout in het bittere water van Mara. Opdat dat bittere uit dat water wordt weggenomen. Kijk, als Gods kind dan door het geloof op Christus mag zien als een borg en middelaar, dan mogen ze het zien. Hij is tot een vloek geworden en heeft die wet van zijn vloekkracht ontdaan. Nou kan die wet niet meer op mij vloeken. Nou ben ik vrij. Omdat hij daaronder heeft gebukt. Hij ging ten onder in de gramschap Gods. Opdat ik ervan verlost zou worden. Want het is een eeuwig groot wonder. Als je daar iets van mag leren kennen. Mag je daar iets van weten. Van de verzoening. In Christus. Is dat wat u mag gaan zoeken. Want kijk, het kan zijn dat wij in diepe wegen moeten gaan van ontdekkingen, dat het alleen maar donker is. Dat we leren bedelen. Dat we het in de wereld niet hebben uit kunnen houden. En dat we werkelijk de Heer gaan aanlopen om genade, genade, o God. Wat nou te smeken met die boeteling achter in de kerk die zijn ogen niet durft op te heffen naar de hemel en zichzelf op de borst moet slaan. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan staat daar wel van geschreven overigens dat deze gerechtvaardig naar zijn huis ging. Maar iemand heeft wel eens gezegd, als we leren bedelen, leren smeken, omdat we het oordeel der wet thuis kregen, dat kan wel zoet zijn, maar dat is nog niet verzoend. Dat bedelen, dat buigen onder God, dat kan wel zoet zijn, maar dat is nog niet verzoend. En daar moet het wel op aan. Want als ik leer wat de wet zegt en ik word zondaar voor God, dan word ik niet levend. Dan kan ik niet zeggen dat ik bekeerd geworden ben. Want dan versta ik toch de ernst van de wet niet. Als die wet ons geestelijk wordt onderwezen en ik ga bedelen omdat ik niks meer overhoud, dan word ik niet bekeerd, dan word ik diep onbekeerd. En dan ga ik smeken om verzoend te worden met God door het bloed van het Lam. En daarom moeten we vanmiddag ook zeggen dat het tarwegraan van de Vader ook wordt gekend, altijd geleerd in de weg van recht. Hem zo te leren kennen. Sterven door de wet, aan de wet, maar dan ook in die weg kennis te krijgen aan hem die aan het kruis gehangen werd, om die wet in alle delen te vervullen. Kijk, hij heeft al de geboden vervuld. Maar hij heeft ook aan die strafeisende gerechtigheid voldaan. Zo heeft hij in alle delen de wet vervuld. Opdat u in hem een vervulde wet zou ontvangen. Kijk, dan is het bitter eruit. Dan is het bittere eruit. Dan kan die wet niet meer op u schelden. Als u deel hebt aan Christus, kan die wet niet meer op u schelden. Die kan niet meer vloeken. Omdat Christus de vervulling der wet is. Al de geboden vervuld. En de straf op de overtreding geheel uitgeboet. Hij is de vervulling van de wet. Dan is er bij uw kant niks meer te doen. Alleen maar te ontvangen. Ja, zult u zeggen, maar is het dan zo dat Gods kind dan nooit meer van doen krijgt met die vloekkracht van de wet? Ontmoeten ze dan de wet Gods dan niet meer als de wet die ons de zonde doet kennen? Wel, Gods kind is van zichzelf niet af. Als we wel eens mogen geloven, als de Heere hem vrijmoedigheid geeft om het oog buiten zichzelf te hebben op hem, en ze mogen het eigenen, ja, dan mogen ze het weten. Verlost. Vrijgesproken. Maar o wee, als zij hun eigen vleeselijke werken gaan zien, ook na ontvangen genade, dan moeten ze steeds met die wet. Dan zullen ze het leven niet in zoeken, hoor. En als ze het doen, dan moeten ze daar weer van teruggebracht worden. Als ze in een wettische gang gaan. Maar dan moeten ze toch zeggen. Ook al zijn ze van de vloek der wet verlost. Dat de werken van het vlees voortdurend moeten worden afgekeurd. Want die wet die laat hen ook toch zien, steeds weer, als een spiegel, hoe ongelijkvormig zij daaraan zijn, ook na ontvangen genade. En hoe bitter zal het zijn, om dit te weten, oh, die wet die is heilig en die is goed, daar is niets verkeerds aan, die wet is volmaakt. Van een goeddoende God en Vader in de Heere Jezus. Als ze nou hebben geleerd na ontvangen genade tegen een goeddoende God gezondigd te hebben, dan is de zonde hen zo bitter. Ik wil anders krijgen van die mensen die zijn gerechtvaardigd in hun leven en daarna. Ja. Dan zijn ze de gestalte van een zondaar verder boven. Maar Gods kind komt nooit verder. Hebben ze wel een nieuw leven ontvangen, een nieuw beginsel, maar ze zijn van zichzelf nog niet verlost. Altijd nog weer die strijd tegen die boze lusten, tegen het vlees. Als ze dat zien tegenover die heilige wet, dan moeten ze zichzelf altijd maar weer afkeuren. Wel, gemeente, tweede plaats, sterven ze ook voortdurend aan zichzelf. Want we lezen dan ook verder in vers 25. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Kijk, als er werkelijk de Heere mogen kennen, dan krijgen ze een stervend leven. Dan gaan ze hun eigen leven in deze wereld haten. Maar eerst even dat andere. De Heer Jezus die plaatst hier twee soorten van mensen tegenover elkaar. De een die zijn leven lief heeft en het voor eeuwig zal verliezen. We moeten dat lezen. U kunt er eigenlijk hetzelfde doen als wat er in het tweede deel van vers 25 staat. En die zijn leven haat in deze wereld. Nou, dat in deze wereld, dat kunt u ook als het ware vastplakken aan dat eerste gedeelte. Die zijn leven lief heeft in deze wereld. Zal het zelf verliezen. Dat is de naam Christen. De mondbelijder. Die zijn leven in deze wereld lief heeft. Misschien wel beleidend lid. Keurig, oppassend. Maar toch wel zijn eigen leven. Toch nog een heel zichzelf leven. We kunnen heel godsdienstig zijn. Toch nog geheel het leven in eigen hand houden, onbekeerd. Nou, dat is als we denken aan wat de Heer Jezus ook op andere plaatsen gezegd heeft. Die mij volgen, die nemen zijn kruis op zich en volgen mij. Kijk, dan gaat het hier over een christendom dat zichzelf er niet voor over heeft. Die zijn leven in deze wereld lief heeft. Wat is dat eigenlijk? Nou, dan moet je eerlijk wezen. Als er verantwoording van je gevraagd wordt. Op je werk. Waarom ga jij niet naar die plaats toe? Waarom ga je niet mee naar het feest? Een prachtig feest. Waarom ga je niet mee? En dan ga je mee. Want je hebt je leven lief in deze wereld. En je wilt niet de gunst verliezen van de wereld. Of je hebt een excuus. Je zegt nee, ik kan niet. Ik heb iets anders te doen. De gunst van de wereld liever dan de gunst van God. Je leven lief hebben in deze wereld. Strijd uit de weg gaan. Dat ligt ons van nature wel. We willen best ons kerkelijke leven leiden, natuurlijk. Maar we willen niet in de ongunst van de wereld komen. In de keet, de bouw. Of op een andere plaats. Als je gaat eten. Wat doe je dan? Vraag je de Heer om een zegen of eet je net als een heiden, met de heiden? En waarom doe je dat? We hebben onszelf er niet voor over. Hoe kleed je je? Kleed je je overeenkomstig de eisen van deze wereld? En of die eisen maatstaven in onze griffmiddag zitten zo goed zijn, dat kunnen we ons ook afvragen, maar hoe kleedt u zich? Wilt u de gunst blijven van de wereld? Ja, dan zul je aan moeten passen aan deze wereld. Maar denk er wel om, hè? Wat staat er nou? In vers 25, die zijn leven lief heeft, zal het zelf verliezen. Let op de uitkomst. We zullen liever de gunst van de wereld behouden en strijd uit de weg gaan. Maar denk er dan wel om. Als we hier niet iets leren van de afzondering. Dat degenen die Christus volgen, hem volgen in die weg van vernedering. Als we dat niet leren, dan zullen wij het leven verliezen. Ja, maar je wilt toch niet veracht worden? Je wilt toch niet bespot worden? Ja. En toch zal dat gaan gebeuren. Als je God vreest. Dan leven wij niet in Noord-Korea. Dat is waar. Waar de mensen met gevaar voor hun leven samenkomen. En we leven ook niet onder de bedreiging van de IS. Ook niet. Wij zijn nog betrekkelijk vrij en mogen hier in alle rust samenkomen. Maar dat wil niet zeggen dat als u God vreest, dat u niet iets zult kennen van die weg van vernedering. O, zeker wel. Dan zult u daar iets van leren kennen. Want dat volk van God, dat is een veracht volk. En die moet een moeilijke weg gaan. Een weg tegen hun eigen ik. Een weg tegen het vlees. En Gods kinderen, die kunnen je ook begrijpen, hoor. Die kunnen je ook begrijpen. Als je jezelf er niet voor open hebt op school. Als je kleur moet bekennen. Of op je werk. Kunnen ze begrijpen, want daar hebben ze zelf ook last van. Hebben zichzelf er ook niet voor over. Maar ze moeten wel gaan leren. Ze moeten het wel gaan leren om de gunst van de wereld te laten liggen. Want die gunst des Heren is zoveel heerlijker. Om die weg te gaan. Tegen je vlees in. Wat hebben ze dan nodig, die weg? Dat moet ook gezegd worden. Ze hebben een stervend leven nodig, omdat dat vlees hier gedood moet worden. En dan lezen we in de Romeinenbrief dat Gods kind geroepen is om een oude ik te doden. En tegelijkertijd lezen we in de schrift dat de Heer het ook zelf leert. Hij houdt wegen met hen, dat ze het ook gaan leren. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd, hè? Over die ranken. Mijn vader is de landman. Al degenen die uit hem geen vrucht dragen, die worden afgesneden en over de muur geworpen. Maar degenen die vrucht dragen, die reinigt hij. Die worden bijgesnoeid. Ja, dat moeten ze leren. In die weg achter de borg aan. Dat is een weg van vernedering. Kijk, dan horen wij in onze tijd ook heel veel discussies over de Revo-zuil. En we geloven er nog in ook. Maar wat hebben we ons niet aangepast aan de wereld? Politiek, kleding, qua leer, want de gunst van de wereld. Nee, we moeten niet in het isolement leven, want dan zijn we geen zout en zout meer. Het klinkt zo mooi vroom. Maar het is niks. Het is de gunst van de wereld. Moet hier worden geleerd. Die weg. Afschrapsel geacht te worden. Wegwerpsel van de wereld te worden. Waar wordt de kerk nou werkelijk een licht? Wat ze in de wereld moeten gaan leven? Nou ja. Waar ze genoeg hebben aan hun God en Heer. Waar ze de gunst van de wereld mogen gaan verliezen. Omdat ze smeken. Een blijk van Gods gunst te mogen ontvangen. De afzondering. Dat moeten ze nou gaan leren. Maar hoe is het nou bij u persoonlijk? Werd u gebracht in die weg? En dat u zegt, ach, daar heb ik nou zoveel moeite mee. Maar dat moet maar eens heel dichtbij komen, hè. Als je vasthoudt aan het woord van God in leer en leven. En ze gaan je verachten. Ze kijken je met de nek aan. Je verliest je vrienden. En kom nog dichterbij. Het gaat naar je familie toe. En zelfs tot in je huwelijk. Dat valt niet mee. Maar weet wel, hè. Dat is wat de Heer Jezus hier toch zegt. Die zijn leven lief heeft, die zal het zelf verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, die zal het zelf bewaren tot in het eeuwige leven. Jawel. Dan moeten ze hier die onderste weg gaan. Dat is waar. En dat is een weg tegen het vlees. Maar als ze in dat alles nou eens de Heer mogen overhouden. Wie is er dan beter af, hè? Dan is er beter af. Met de gunst van de Heere. En een sterfweg. Voor zichzelf. Dan dat ze in de gunst van de wereld blijven. Want dan blijven ze vasthangen aan het aardse. En dat mag niet. De Heere leert ze hier af. Om aan het aardse te hangen. En gaat ze bereiden voor de eeuwigheid. Daarom, als u nou zo'n moeilijke weg moet gaan, vertel eens, wat is nou beter? De gunst des Heren of de gunst van de wereld? Wie zijn leven in deze wereld gaat, op de tweede plek mag zetten. Zo mag het ook wel vertaald worden. Wie zijn leven in deze wereld op de tweede plaats mag zetten, die God mag liefhebben boven alles. En zijn naaste als zichzelf, die zal zijn leven, die zal het leven bewaren. Kijk, dat is niet wat ze zelf doen, maar dat is wat genade doet. Dat is de weg. Waar ze dat tarwegraan mogen leren kennen, daar gaan ze die weg, die sterfweg voor het vlees. En als ze dan mogen zien op het lam, dan alleen zal het gaan. Maar kijk, als u krijgt te doen met vijandschap en ze gaan lagen leggen in uw leven, dan wordt u beledigd. Als mensen zich verheffen tegen u, omdat u God wenst te dienen, dan verheft u zich in de eerste plaats. Dat wilt u helemaal niet. Maar als Gods kind nu mag zien op hem, die zoveel diepere weg ging dan dat om het leven te bereiden voor zo'n verkeerde, zo verdraaide en in zichzelf zo diep onbekeerd mens. Kijk, dan mogen ze het nog wel eens leren. Wat klaag ik dan? Wat klaag ik dan in die weg? Als ik zie op hem. Kijk, dan mogen ze schuilen achter dat schild. Dat is hij. Dat is Christus. Als ze werkelijk achter hem mogen schuilen, dan vinden ze daar kracht. Om die weg te gaan, die sterfweg aan het vlees. En de een misschien meer met de vijandschap van deze wereld en van de vrome godsdienst. En de ander krijgt een ander kruisweg in zijn leven. Dat kan ook. Dat er tegenslag op tegenslag kan komen. Omdat u sterven moet aan uzelf. Want het zal gaan leren. Het is hier beneden niet. Kijk, daar heeft Gods kind ook last van. Zoekt het ook altijd maar hier beneden. En dan hebben we ze nodig om op de grond gedrukt te worden, op de knieën gedrukt te worden. Want in die weg gaat de Heer een hoofd opheffen. Om op hem te zien. Het ware leven, lieve loven, dat is daar. Waar men Jezus ziet. Daarom die onderste weg. Dus eerst dat sterven door de wet, aan de wet. En dan ook dat sterven aan het eigen ik. Wel, als u daar iets van weet, dan is het, als het goed is, wel eens de begeerte van uw hart. De begeerte van uw hart om dat onderste plekje te vinden. Gods kind is alleen maar goed af als hij door God vernederd wordt. Want daar wordt zijn naam verhoogd. Kijk, als ze in oppervlakkigheid leven, nou ontvangen genade en zo vleeselijk, geen geestelijke kracht meer, dan is alles zo bitter, zo leeg. En dan kunnen ze wel eens verlangen naar dat plekje waar ze nooit meer vergeten, waar God ze heeft vernederd. En dat is niet één keer, maar dat doet hij steeds weer. Dat hij zich gaat vernederen, of dat hij zijn eigen lieve naam gaat verhogen. Dan gaan ze ernaar verlangen dat hun ik wordt doodgedrukt. En dat die andere ik gestalte krijgt in hun leven. Dat Christus gestalte krijgt in hen. Opdat de naam des Heren verheerlijkt wordt. Kijk, daarom is het zo nodig en is het ook heilzaam om die sterfweg te gaan. En als we dat maar mogen zien, op de eer en de verheerlijking van zijn naam, dan vinden ze ook werkelijk kracht om die onderste weg te gaan. En dan in de derde plaats, vers Vers 26, zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Dan gaat het hier nog gedeeltelijk over die kruisweg die ze moeten gaan. We geloven ook dat het hier gaat om de lichamelijke dood. Om te sterven, zodat ze verheerlijkt gaan worden. We zeiden al, de weg van de borg is ook de weg van de kerk. Tarwegraan. Gods volk is als het koren en niet als het kaf. En ze gaan diezelfde weg van lijden naar heerlijkheid. Daarin wordt ook iets gezegd. In vers 26. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Zou het niet zo zijn dat de Heer Jezus hier wijst op zijn weg, waar ik ben, daar ook mijn dienaar. Dat is de weg. Als ik bespot word, zij worden ook bespot. Als ik veracht word, zij worden ook veracht. Als ik gevangen gezet word, worden zij ook gevangen gezet. Als ik gedood word, zij worden ook gedood. En de een meer dan de ander. Maar ze zullen die weg gaan. Maar dan staat er nog wat bij. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Dat is de weg. Dat mogen ze zien. Op het genadeloon. Ziende op de overste leidsman. Mogen ze ook zien. Dat de Vader hem die vreugde heeft voorgesteld. Wat ze vanmorgen hebben gezien. Hij zag zijn weg komen. Dat diepe lijden. Maar de Vader heeft hem die vreugde voorgesteld. Dat hij loon op zijn arbeid zou hebben. Maar zo zal het ook zijn met al Gods kinderen. Ze mogen hier het oog krijgen op die heerlijkheid die wacht. Die grote eeuwigheid. Waar ze hier bedrukt met tranen moeten zaaien. Zullen ze straks met gejuich komen. Zullen ze straks juichen. Het eeuwige leven maaien. Is dat ook niet hier? Wie mij dient, de Vader zal hem eren. Dan moeten ze ook sterven lichamelijk. Dat is waar. Maar wat zegt Paulus? In Filippens 1. Daar spreekt hij ook over vervolging. Hij zit in de gevangenis. En hij heeft het er goed hoor, want de Heer is met hem. En hij doet het zijn tot bevordering van het evangelie. En dan zegt hij, ik weet dat Christus in mijn lichaam groot gemaakt zal worden. Maar in ieder geval ook dit. Hoe het ook zij, zegt hij, of ik nou nog een poosje zou blijven, of dat ik zal moeten sterven. Dit weet ik, het leven is mijn Christus. En het sterven is mijn gewin. Wie mij dient, de Vader zal hem eren. Kijk, dat is loon. Geen verdiend loon, maar genadeloon. Dan zijn ze hier goed af. Met die weg die de Vader met hen houdt. Maarten Luther zegt over dat snoeimes van de landman. Laat het snoeimes maar komen. Dat is heel wat. Om dat te kunnen zeggen. En toch mocht hij dat zeggen. Laat het snoeimes maar komen. Waarom? Omdat ze hier bereid en toebereid moeten worden. Ze moeten hier zichzelf afsterven. Omdat ze eenmaal van zichzelf verlost zullen zijn. en verzadigd zullen zijn met het goddelijke beeld. Dan mogen ze hier Christus volgen, wie mij dient, zo zegt hij. De Vader zal hem eren. Die getuigenis van de Zoon heeft aangenomen, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Nou, wie nou verzegeld heeft dat God waarachtig is in die weg, hè? Dat is altijd in die kruisweg. De Vader zal hem eren. Dan mogen ze zien op de heerlijkheid die wacht. Hetgeen geen oog heeft gezien. En wat in het hart van de mens niet is opgeklommen. Dat mogen ze zien. En dan mogen ze naar leren verlangen. Dat is ook zo. Dan doet de Heer hen ook die weg gaan. Dan vernedert hij ze om. Juist in die weg. Iets van die hemelse vreugde in het hart te leggen. Om eenmaal ontbonden te mogen zijn. En met Christus te zijn. Dat is zeer verre het beste. Dat lijden van deze tegenwoordige tijd. Zegt Paulus. Dat weegt echt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Kijk, zo houdt God hen ook voor ogen wat hen wacht. Wie zijn leven haat in deze wereld, die zal hetzelfde bewaren. De Vader zal hen eren. Dan zullen ze eenmaal worden verheerlijkt. En dat is niet hier. En daarom, als u God vreest, klaag niet. Klaag maar eerder over jezelf. En klaag maar als u nou ontvangen genade weer zo oppervlakkig als een krant geworden bent. En smeek de Heer om die genade van de vernedering, die sterfweg te mogen gaan, om bereid te worden. En toebereid God te ontmoeten. Om eenmaal in te gaan. In de vreugde des Heren. Dat is leven. Van al degenen die God vrezen. Hier wel eens geplaagd, verdrukt, vervolgd. Verachten en bespot. Dat willen we niet. Maar als de Heer genade geeft. Dan worden ze gewillig gemaakt. En hebben ze genoeg aan hun God. En weten ze wat hen wacht. Dan zullen ze eenmaal die goede ruil mogen doen. Dan mogen ze tijdelijke inwisselen voor het eeuwige. Het ellendige voor de zaligheid. Dan mogen ze, als ze sterven, worden gezaaid in oneer. Om op te staan in onverderfelijkheid. Om eeuwig hun God te loven en te prijzen. Wat zal het zijn wat hier staat? Wie mij dient, de Vader zal hem eren. Ach, er is zoveel dat Gods kind hier niet kan bevatten, maar waar ze toch wel iets van weten. Het is geen vraag voor hen of er een hemel is. Kunnen ze allemaal van getuigen, want ze hebben de hemel in het hart. Als een blijk van Gods gunst mogen ontvangen. Van het vriendelijk aangezicht des Vaders. Dan hebben ze daarin een beginsel van die eeuwige vreugde. En dan weten ze het zo zeker. Dan weten ze toch iets van die heerlijkheid. Die hen wacht. Die mij dient. De Vader zal hen eren. Kijk, dan worden ze gerechtvaardigd door het geloof. Ze worden ook gerechtvaardigd. Dan, op de dag van Jezus Christus, komt in hij gezegende des Vaders en beërft het koninkrijk dat voor u weggelegd is, maar voor de grondlegging der wereld. Dat volk. Wees er maar jaloers op hem. Echt waar. Zou je misschien niet denken. Maar op dat volk kun je echt jaloers wezen. Die hier misschien wel veel droefheid op droefheid hebben. En toch zo ontzettend gelukkig. Omdat ze het aangezicht des Vaders gezien hebben. En eeuwig mogen zien. Dan mag je werkelijk jaloers op wezen. Zoek het toch. Want die God is nog dezelfde. Amen. Zingen wij Psalm 62, het vierde, zesde. Doch gij mijn ziel het ga, zo het wil. Stel u gerust, wij goden, stel ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rots, mijn heil in nood. Mijn hoog vertrek, zijn macht is groot, ik zal nog wankelen, nog bezwijgen. Het aangezicht van de Heer, gemeenschappelijk gebed. Heere, gij grote God van Abraham, Isaac en Jacob, gij zijt die getrouwe en heilige God. Gij doet ze allemaal een weg gaan, waarin zij sterven, opdat het leven der genade openbaar komen. En u daarvan de eer zal krijgen. En gij bereidt ze voor en gij bereidt ze toe. In die weg. Opdat ze toch niet aan de aarde blijven hangen. Hoewel ze daar toch voortdurend zichzelf aan moeten beschuldigen. Ach Heere, gij heft toch het hoofd op. Om uw gunst te aanschouwen, opdat we toch zouden leren verlangen naar het ware thuis. Dat is in die grote eeuwigheid. Heren, wilt gij geven onder ons. Dat velen, mocht het zijn allen, de heerlijkheid van uw koninkrijk zouden mogen ontdekken. Verlangend zouden worden gemaakt om die weg die tegen ons ingaat toch te begeren. Want uw weg, dat is de beste weg. O, dan kunnen ze u niets ongerijmd toeschrijven. In u is nooit enig onrecht gevonden. Zo mogen ze alle getuigen. Heren, wij danken u voor het woord. En wij bidden u of gij ons ermee zou willen achtervolgen. Wat gij het gebrekkige van ons mensen, kinderen, op de kansel en daaronder eruit weg doen. En nog geven dat dat woord geplant mag worden, wortelen mag schieten. Ook dat uw naam verheerlijkt worden in de harten van kinderen, van jongeren, van ouderen en ouden van dagen. Want gij zijt het waardig om te ontvangen alle lof, eer en aanbidding. Heere, gedenk ons dan in het bijzonder ook die familie die nog een zware gang hebben te gaan. Ondersteun gij hen. Sterk ze. Wij smeken het van om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 9, het 9e vers. De Heere zal zijn een hoog vertrek voor wie getrapt wordt op de nek. Een hoog vertrek in drukkend lijden. Een toevlucht in benauwde tijden. Gaat in de vrede ontvangt met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere door zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.